Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat de gemeente nu zingen uit Psalm 33 en daarvan het 5e en het 6e vers. Geen ding gezieker ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heren mond en vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, de versen 5 en 6. naar de heilige wet van de Heer en de samenvatting ervan zingen wij Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weld aan wonderbaar, gij die uw kinderen wil behoeden voor het vijands macht en het vreselijk woeden. Het vierde vers van Psalm 17. Stelt u onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in de wateren onder de aarde. U zult zich voor die niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, uw zoon, nog uw dochter, uw dienaar, nog uw dienares, uw veen, nog uw vreemd die nu binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienaar nog zijn dienares, zijn rund nog zijn ezel, nog maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dat samen en zei toen al dus: u zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit het eerste en het grote God. Het tweede en dit gelijke is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Dat wij nu samen God aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, heilige Vader, barmhartig goedertieren God. Opnieuw mogen we de eerste dag van de week plaats ontvangen in uw huis, plaats ontvangen in uw dienst of in de verbondenheid daarmee thuis. En u geeft ons die veilige plaats, die rustplaats en die voedingsplaats, te midden van een wereld die vol staat van strijd. Strijd tussen volkeren. Strijd tussen Hamas en Israël. Strijd tussen de vorst der duisternis, de boze, en uw kerk. En terwijl al die strijd, Heer, mochten wij al beginnen met het te zingen. Uw altoos wijze raad. Die houdt eeuwig stand en die houdt altoos zijn kracht. Niets zou kunnen verhinderen dat ge uw raad volvoert. Dat ge uw beloften vervult en dat de verlossing eens zal neerkomen uit uw hemel. Geeft u, Heer, dat juist de dingen die we zien gebeuren in onze tijd waarin we leven, ons daar te meer op mogen richten. Het kan niet anders of uw schepping zucht. Het zoveel wonden. En geef dan, Heer, dat ook het hart van uw gemeente en de harten van ons allen te meer daarin meezuchten. Naar de dag dat u recht zult doen. Naar de dag dat de heerlijkheid van uw kinderen geopenbaard zal worden in een volle glans en glorie. Geeft u, Heer, dat ook deze dienst ertoe bij zal dragen. Dat die hunkering, dat uitzien, dat verlangen in uw gemeente, in onze harten, levend zal zijn. Misschien wel des te meer levend zal blijven door alles wat we zien wat er gebeurt, Heer. En dan geeft u ons ook opnieuw weer de eerste dag van de week uw dienst. En geeft ons dat om ons te brengen, om ons te bewaren in gebed, in geloof, in hoop. Om er te komen, om erin te volharden. En wil ook deze dienst door uw Heilige Geest daarvoor gebruiken, Heer, bij ons allemaal. Scherp ons op en maak ons waakzaam tegen alle vormen en methodes die de duivel heeft om het op ons leven, op onze zielen gemunt te hebben. Dat is hier niet zozeer de verdrukking en de vervolging, maar ook hier weet de boze ons wel te vinden. Wil ons oog scherpen, Heer, als we mogen stilstaan bij de tijd van de geboorte van Mozes. Scherp ons oog voor dat in ons lijkt en onze situatie de middelen zijn waarmee de vorst der duisternis ons en de gezinnen van de gemeente naar zich toe wil halen. In zijn greep wil houden en des te vaster wil brengen. Laat ons daarvan bewust zijn, maak ons daarvan bewust, Heer. Persoonlijk, als huwelijk, als gezin. Dat we waakzaam zijn en naar uw wil zoeken in de keuzes rond gezinsvorming. Keuzes in de opvoeding. Keuzes als onze weg zoeken als jongeren. Waar we zelf zullen staan en welke richting we zelf op willen gaan. We bidden ook voor grootouders en voor overgrootouders. En geef ons, Heer, tegelijkertijd dat u ons oog, ons hart trekt naar uzelf toe. Naar uw belofte toe, Heer. Dat niets zal kunnen verhinderen dat u uw beloften vervult en geeft. Dat uw beloften zo'n kracht op ons zullen doen, zullen uitoefenen in ons. Dat uw beloften ons werkzaam, ons biddend, smekend, pleitend maken. Dag in dag uit, Heer. En dat niets, het gebed, met gevouwen handen op uw woord, zou kunnen weghalen uit ons leven. Ook in de geestelijke vermoeidheid en de moedeloosheid, die zomaar als een deken ons bevangen kan. We bidden ook voor de alleenstaanden, of hen die weer alleen kwamen te staan in het leven. We bidden voor de kinderloze echtparen, die geen vader en moeder werden en dus ook geen opa of oma worden. Sterk ook hen, heren, in hun strijd in het leven. In het kruis dat zij te dragen hebben. En geef hen gevouwen handen op uw beloften. We bidden voor ieder huis, ieder hart in uw gemeente. Waar ziekte is. Soms kortstondig, maar ook als het langdurig of ernstig is. Geef voortdurend kracht. Geef uitzicht tot op uzelf, Heer. Trek ook zij die gehandicapt zijn of in psychische nood zijn. Geef u kracht om te dragen wat u te dragen geeft. En geef u bovenal. Dat het mag dienen ten goede, Heer. Dat uw werk erdoor aan het licht, des te meer aan het licht zal komen. We bidden voor de situatie in de wereld. Daar waar vluchtelingen zijn. Daar waar slachtoffers en nabestaanden zijn. Van natuurrampen, van oorlogsgeweld. Ontferm en erbarm u, Heren. En verwek uw christelijke kerk tot hulpverlening en liefdadigheid. We bidden voor uw volk Israël. Geef het een plaats waar het veilig wonen kan. Geef het militair strategisch wijsheid en rechtvaardigheid. En geef u, Heere, dat wat er nu gebeurt als een tunnel zijn mag waarin en daar doorheen het volk Israël, Jezus als de Messias, zal leren erkennen. Dat we aan de drempel mogen staan van de tijd dat u uzelf aan hen zult openbaren, Heere. Opdat al de volk, dat ook de Palestijnen zullen erkennen dat Israëls God de enige waarachtige Heere is. We bidden voor alle burgers. We bidden voor de gijzelaars. En we bidden voor nabestaanden van slachtoffers aan beide zijden. Ontferm u, Heere, over deze uw gemeente. Draag uw gemeente. Met al die de ambten mogen dienen. De geslachten door en de tijden door. Voegt er voortdurend toe. Aan hen die zalig worden. We bidden bijzonder om uw zegen in het traject, in de vacaturetijd. Ook op weg om weer tot een beroep te mogen komen. Maak de kerk is bijzonder afhankelijk van uw leiding en van uw wijsheid. Geef gebed in uw gemeente. Dat als een nieuwe predikant er zal mogen komen door u. Dat hij een vervulling op de gebeden mag zijn, Heer. En dat de nieuwe dienaar op het gebed altijd uw hand ontvangen zou mogen worden. Heere, gedenk. Weet u dat die een taak hebben in en rond de erediensten en in het geheel van het gemeenteleven. En geef maar één verlangen bij een ieder om dienstbaar te mogen zijn aan uw werk. Dienstbaar te mogen zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk en de verheerlijking van uw naam. Heere, hoor. Heere, ontferm u. Om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij de schriften openen. Dat doen we ook zo direct in Hebreeën 11, zoals op het bord staat. Mijn bedoeling was om eerst het Exodus 2 te lezen. Exodus 2, versen 1 tot en met 10, en daarna dus Hebreeën 11, vers 23. Exodus 2, de eerste 10 versen. Wanneer in zijn woord aldus tot ons spreekt. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen ze hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. Maar toen ze die langer kon verbergen, nam ze van hem een mandje van bies en bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het kindje daarin en zette tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen haalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl die naresten langs de kant van de Nijl liepen, zag ze het mandje midden in het riet. Ze stuurde haar slavin om het te halen. Toen ze het opendeed, zag ze het kind. En zie het jongetje huilen. Ze kreeg medelijden met hem. En zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, Schikt voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die het kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem het kind mee en geef het voor mij de borst, zoog het. Ik zal ze uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Ze gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Hieruit is ook de tekst, dat zijn de versen 2 en 3, die als volgt luiden. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen ze hem zag dat hij mooi was, verborg ze 3 maanden. Maar toen ze niet langer kon verbergen, nam ze een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het kind daarin en zette tussen het riet aan de oever van de Nijl. We letten dan eerst op de bedreiging van de boze. Ten tweede op het geloof van Amram en Jochebed. Ten derde op de bewaring door de Heer. Dus de bedreiging, het geloof en de bewaring. We kunnen dat niet goed zien en verstaan zonder daar Hebreeën 11 bij te betrekken. Hebreeën 11 vers 23. Waarin ook wordt teruggezien op deze geschiedenis. En daar lezen Hebreeën 11 vers 23 het volgende over. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. Omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kind was. Een mooi, een schoon kind. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Ook dat zullen we in de preek betrekken bij deze geschiedenis. Tot zover de schriftlezingen en de tekst voor de preek. Namens uw kerkraad is het volgende afgekondigen vanmorgen. In de dienstendeelverlengte zondag 12 november hopen voor u voor te gaan in de morgendienst dominee K. Groenendijk uit Bruchem. In de avonddienst dominee E. Gouda uit Nieuw-Lekkerland. Dan enkele mededelingen. Aan de uitgang vangt u een folder voor de najaarszendingscollect, die volgende week gehouden wordt voor de GZW in Egypte. Ook worden er magneetjes uitgedeeld van de familie Vrij, zodat u die zichtbaar in huis een plek kunt geven. Omdat afgelopen dinsdag hervormingsdag was, zingen we na de dienst het Lutherlied, de versen 1, 2 en 4. Het staat in bepaalde psalmboeken ook achter de psalmen. En anders kent u het uit uw hoofd, hoop ik. Vanavond na de dienst bent u en jij van harte welkom liederen te zingen tot Gods eer. Dan de collecte. De eerste is voor het restauratiefonds en de tweede voor de kerk. Die wordt uiteraard van harte aanbevolen. Met de zendingsbussen en de steunpilaren aan de uitgang. Tot zover de afkondiging. Laten we nu gaan zingen uit Psalm 74. Met oog op de geschiedenis die we gelezen hebben. De versen 17, 18 en 19. Herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan. En vers 18, geef het wild gedierte dat niets in het woede ontziet. De zielen van uw tortel duikt niet over. En vers 19, beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Dus van 74, de versen 17, 18 en 19. Aan de hand van de schriftlezingen en met name de tekst, Exodus 2, vers 2 en 3, staan we stil bij de bedreiging, het geloof en de bewaring, de bedreiging van de boze, het geloof van de ouders en de bewaring door God. Gemeente, er zou zomaar zo'n gezinnetje in de kerk kunnen zitten of bij de gemeente kunnen horen. Een gezinnetje dat twee kinderen mag hebben. De oudste is een meisje van een jaar of 10. De tweede is een jongetje van 3. Denk even, er zit 7 jaar tussen. Geen zwanger worden niet zo makkelijk. Of heeft er nog een kindje tussen gezeten dat heel jong is overleden of 1 of 2 miskramen. Nou, dat weten we niet. Maar het is nu een gezinnetje met een meisje van 10 en een jongetje van 3. En op dit moment weten ze, als we weer zwanger mogen worden, en het is een meisje, dan is er niks aan de hand. Maar als het een jongetje is, dan wordt hij vermoord. Zou vandaag de dag Mozes verwekt zijn geworden? Als je dat zou weten. Dat is wat, hè? Amram en Jochebed, ze stonden open voor de kinderzegen. Terwijl ze dit wisten. Als er een jongetje is, nou ja, dan word je in de waal verdronken, zo gezegd. Want de farao die vindt dat ons volk veel te groot en veel te sterk geworden is. En die heeft er van alles geprobeerd om daar eind aan te maken. Heel hard werken, slavenwerk laten doen. Maar toen dat relatief niet hielp, het weet u misschien, als er al nog jongetjes geboren worden van het volk Israël, in de Nijl ermee, in de waal verdrinken ermee. Hier zien we zelfs nog iets, gemeente. Van de bedreiging tegen het volk Israël. Hè, al heel diep het Oude Testament. Ja, dat is het hele Oude Testament, Nieuwe Testament doorgegaan. Dat zien we tot aan onze dag. Zien we dat nog steeds verder gaan, uiteraard. Hè. De bedreiging voor het volk van Israël om dat volk uit te roeien en van de kaart te vegen. Dat is tot een climax gekomen. Toen de grote zoon van Israël ter wereld kwam. De Heer Jezus Christus, kindermoord van Bethlehem. Alles was er op gericht om dit kind, deze zoon van Israël, uit te roeien en te vermoorden. Hele delen van de kerk maken het nog mee, in gebieden waar de kerk vervolgd wordt, dat de duivel bedreigt met gevangenneming en verdrukking en moord en doodslag de kerk. Dan denk je bij zo'n, gelukkig leven wij in een tijd, in een deel van de wereld, waar dat in elk geval nu nog niet aan de hand is. En ook niet op lijkt dat het morgen gebeuren zal. Nou, dat zal ik aan de ene kant graag nazeggen. Aan de andere kant moet je natuurlijk niet denken dat het duivel maar 1 pijl op zijn boog heeft. Hè? Die pijl van bedreiging in de zin van gevangenschap, moord, vervolging. Want de duivel heeft heel wat meer pijlen op zijn boog. En die farao van Egypte is van oudsher gezien als een beeld van de vorst der duisternis. De duivel, de Satan. En zo farao van Egypte tot het leven van die jongetjes had voorzien. Zo heeft de duivel het nog steeds voorzien op het leven van alle kindjes. Met name die kindjes die in de christelijke gemeente geboren worden en geboren zullen gaan worden. Want de kerk van Christus mag niet groter worden, vindt de duivel. Het is al lang zat groot genoeg geweest, ook in Nederland. Die kerk van Christus, die moet kleiner gemaakt worden, die moet worden uitgeroeid, vindt de duivel. En daarom moeten al die kindjes van de gemeente in het water worden gegooid. In het water van het denken van onze cultuur. In het water van het hedendaagse levensgevoel. Hier met die kindjes. Zegt de duivel. Ik wil ze hebben. Ik trek ze in het water van moderne levensgevoel. Nou, dat kent u nog veel beter dan ik, moderne levensgevoel. Maar dat zal er ongeveer ook wel hierop neerkomen. Hè? Dat vandaag de dag het leven. Nou ja, iedereen die mag toch het zijne geloven. En die mag het zijne vinden. Zolang je jezelf er goed bij voelt. En je doet iemand anders kwaad mee. Nou, zo wat. Laat ieder geloven wat hij wil. En nou ja, voor de een hoort daar een christelijk geloof bij. En voor een ander dat geloof weer op een andere manier. Voor een derde, ja, past het geloof daar niet bij en daar niet in. Maar waag het vooral niet te zeggen dat een ander dat verkeerd zou kunnen zien. En dat een ander het daarmee zou kunnen misleiden. Want dat past niet bij het gevoel, bij de cultuur van onze tijd. En die stroom van onze tijd, daar wordt niet gedacht, niet gerekend met een eeuwigheid. En nog veel minder met een God die onze schepper is. En die aan het eind als onze rechter we ook weer zullen tegenkomen. En die dan ook als rechter voor ons zal staan. En de stroom van onze tijd leeft helemaal niet bij de gedachte dat ieder mens een onsterfelijke ziel heeft. Die of een eeuwig wel of een eeuwig wee tegemoet gaat. Nou, dat zou je kunnen zeggen, de stroom van de tijd. Het denken van onze tijd waarin we leven. En via allerlei kanalen komt dat denken naar ons toe en infiltreert het in onze gedachten. En je kan je daar gewoon nog niet voor afsluiten. Het zit in de gesprekken die we voeren met andere mensen hebben. In de reclames, in hoe het nieuws geordend wordt. Nou ja, via allerlei kanalen van alle media dan ook. Strekt de duivel zijn invloed, zijn tentakels in ons en onze kinderen uit. Om ons in het water van dat levensgevoel mee te trekken en mee te sleuren. En dan zal ik wel zeggen, duivel, dat ze er nooit meer uit boven komen. Dat ze in het water ten onder gaan. Hier met die kindjes. Zegt de duivel. Hier ermee. In het water van moderne leven, zo wil ik ze hebben. En ze moeten vervalten en vreemdig in ondergaan. En net als ons hart, is het hart van onze kinderen daar helemaal voor in. En sluit dat helemaal aan, ook bij de harten van onze kinderen, onze jongeren, dat bij ons als ouder is. Want dat voelt goed en dat is makkelijk. Je hoeft niet moeilijk te doen tegen de meerderheid. Je hoeft niet te vechten tegen wat er in je eigen hart opkomt, wat er in je eigen hart leeft. Ons aller hart sluit daar perfect bij aan. Mijn vraag is of we dat zien. Of we daarvan doordrongen zijn. Erger nog dan de farao in zijn tijd, is de duivel in onze tijd als hij zegt hier. Met die kindjes in het water van moderne levensgevoel. Waarom dat nodig is? Om dat te beseffen. En om dat te zien. Waarom is dat nodig? Nou, gemeente, niet om te gaan denken. Ja, dan durven geen kinderen meer te ontvangen. Want dat waag je toch in onze tijd niet meer voor je rekening. Nee, dat niet. Dat is niet bijbels, dat is ook niet gelovig. Ook niet om ja, kinderen ontvangen en dan moedeloos zijn te denken, nou ja, goed, je probeert er het beste van te maken, maar het zal allemaal, ja, je weet het toch nooit, het zal wel op niks uitlopen allemaal, maar toe, vooruit dan maar, moet er maar. Ook daar niet. Waarom moeten we dat wel doorzien? Waarom moeten we dat wel grondig beseffen? Nou, hierom. Om kinderen te verlangen, om kinderen te ontvangen en op te voeden. In afhankelijkheid. In smeekgebed. Zoals je het vindt in het slot van de catechismus zondag 52. Hè, dat de duivel de wereld en het eigen hart niet ophouden om ons aan te vechten. En we zijn vanzelf zo zwak dat we geen ogenblik staande kunnen blijven. Of staande kunnen houden ons gezin. Zo wil gij ons staande houden door de kracht van uw Heilige Geest. Zo, opdat we zo kinderen verlangen, ontvangen en opvoeden. Doet u het elke dag als u ouder mag zijn of grootouder. Zo elke dag met je gezin bezig zijn. Zo wil gij ons dan toch staande houden door de kracht van uw Heilige Geest. Dat is kinderen verlangen, ontvangen en opvoeden in geloof. In het geloof, wat we zo duidelijk zien bij Amram en Jochebed, het tweede punt van de preek, hè? Het geloof van die ouders, Amram en Jochebed. Zoals Hebreeën 11 dat duidelijk maakt, hè? Door het geloof. Dan maakt Hebreeën 11 in ieder geval duidelijk. Wat betekent dat nou, door het geloof? Nou, dat denk ik van niet. Dat het allemaal een beetje makkelijker gaat. En een beetje soepeler loopt. Hè? Als je die rij even zo doordenkt. Hè? Hebreeën 11 vanaf het begin. Nou, de eerste die wordt, dat is Abel. Nou, die is vermoord door zijn broer. De tweede is Henoch. Die is in onze tijdsrekening gerekend. Die is tot God genomen toen hij goed 30 was. Daarna komt Noach. Die is 120 jaar lang voor gek verklaard en bespot en gezwaad. Omdat hij midden op land een heel groot schip ging bouwen. En ga zo allemaal verder maar na. Door het geloof betekent niet dat alles dan dus daardoor op rolletjes loopt en wat makkelijker is. En je wat makkelijker krijgt dan iemand die niet gelooft. Nee. Door het geloof. Ja, er zijn ook kindjes die niet zoals Mozes in doodsgevaar gered zijn. Die alleen de moederschoot overlijden. Of die een heel zwaar leven hebben. He, dus door het geloof is geen garantie voor een makkelijker leventje. Maar wat wil door het geloof wel zeggen? Door het geloof wil zeggen, je gaat niet af op wat je ziet. Je gaat niet af op wat je meemaakt. Maar je gaat af en je bouwt op wat God beloofd heeft. He, op de belofte van God. Dat is geloven wel. Geloven is dat je je werkt, om zo te zeggen, dat je hecht aan de belofte die God gegeven, gesproken, ook verzegeld heeft. Dat wordt ook gedaan aan Mozes. Als afstammeling van Abraham was ook Mozes besneden. En had God gezegd, ik zal dit kindje tot een God zijn. En dat geldt God dan naar Pinksteren ook ons. En onze nageslachten, ik zal u tot een God zijn, wat God belooft. En dat klinkt dan nu, elke doopdienst, ja, nog veel voller dan toendertijd, hè. Als het klinkt, ik zal u tot een vader zijn. Die alle kwaad weert, of ten beste keert. Nou, dat mogen we spellen. Voor onszelf en voor onze kinderen, onze kleinkinderen. Die alles ten beste keert. Wat er ook over het leven heen komt, wat voor lijden ons betreft, die het alles ten goede en ten beste keert. Ik zou tot een zoon zijn, die wast in mijn bloed van alle zonden, zodat je rechtvaardig voor God en erfgenaam van het eeuwige leven gerekend en geteld wordt. Nou, spel dat maar voor jezelf en voor je kinderen. Als je ziet dat er schuld is. En dat er elke dag een schuld bij komt. Die wast in mijn bloed van alle zonden. En ik zal u tot heilige geest zijn. Die het hart vernieuwt. Tot geloof. Tot liefde tot God. En zijn geboden. En zijn inzetten. Spel dat maar voor jezelf en voor je kinderen. Als je ziet dat je hart daar helemaal niet toe genegen is. En dat jij het hart van je kinderen en kleinkinderen zo naar God vandaan hangt. En zo vatbaar is voor de wereld. Hè, voor die invloeden van de duivel is. O Heilige Geest. Vernieuw toch. En geef een hart dat de Heere zoekt en dat Christus nodig heeft. Door het geloof. Steunend op de belofte van God voor jezelf, voor de kinderen van de gemeente. Zoals een klimopland steun zoekt tegen de muur aan. En dan tegen storm, wind en regen bestand is. Die klimopland op zich, als je hem gewoon rechtop houdt en je laat hem los. Ja, dan is een klimopland die zijgt zo in elkaar. Want die takjes die zijn zo slap als ik weet niet wat. Maar als die klimopland zich tegen de muur hecht. Trotseert die storm, wind en regen. Dat is het geloof. Je hechten aan de muur van Gods belofte. Ja, kijk, bij jezelf genomen. Als God je even loslaat, dan zakt en zijgt het allemaal in elkaar. en zakt het allemaal weg. Maar gehecht aan de muur van de belofte van God, is het sterker dan de bedreiging, dan de verzoeking, dan de vorst der duisternis. En dat is geloof. Nou, beoefent u dat, beoefen je dat voor jezelf. Als de leed, als de pijn is, o Vader, keer het ten goede. Als je schuld ziet en gewaar wordt, o Zoon, was toch in uw bloed. Als je iets ziet van je eigen hart en het hart van je nageslacht, o Heilige Geest, vernieuw en wederbaar. Je hechtte aan de muur van Gods belofte. Gelooft u. Kijk, en door dat geloof, Hebreeën 11, hè, waren Amnon en Jochebed niet bang voor het gebod van de koning. En ik weet eigenlijk wat het geweest is. Hè. Als die farao had bevolen, alle Joodse jongetjes in de Nijl ermee, en die vrouw zou erachter komen, ja, met haar gozer staat een huisje. En dan vertikken ze dat. Daar wonen een vader en een moeder. Die een kindje niet in de Nijl. Nou, wat zou de farao dan zeggen? Dan gaan die vader en moeder ook mee de Nijl, met z'n allen de Nijl in dan. Maar het geloof gaf ze zo'n kracht, dat ze dat gebod van de farao niet vrezen. Door het geloof krijg je kracht om er tegenin te gaan. Tegen de duivel en heel de sprongen in te gaan, ook als je de enige bent. En dan kun je natuurlijk zie je er best tegenop. Als je ouder en zussen heeft waar je denkt van, en daar is mijn kind de enige van in de klas die niet mee mag. Nou, dat vind je niet leuk voor je kind, hè? Daar zie je best tegenop. Of nou ja, als jongere in de groep, in de klas zit, om als enige tegene met de grootste mond die populairst is in te gaan. Om als enige niet mee te gaan naar een tentfeest. Om als enige niet mee door de leraar voor gek te zitten. Nou, dat is niet makkelijk, hè. En je ouders hebben er net zo goed last van. Hè? Om op je werk en je familie de enige te zijn. Die ergens anders over denkt. Maar door het geloof. Vast, zuigend aan de muur van Gods belofte. Gaat dat en kan dat. Is één mens met God sterker dan heel de samenleving zonder God. Is één jongere met God sterker dan heel de leeftijdsgroep zonder God. Door het geloof. Dat geeft de kracht en de moed om niet te vrezen voor de gevolgen en voor de consequenties. Nou gaf God Amnon en Jochebed nog iets bij die belofte. Om hun geloof nog een extra steunpunt en versterking te geven. Dat doet God niet, dat heeft God er niet verplicht. Er zijn ook vele geloven in de Bijbel die het puur met de belofte van God moesten doen. En het daarmee ook konden doen in de kracht van God. Maar Amnon en Jochebed kregen van God nog een steuntje, nog een hulpmiddeltje. Want toen een kindje Mozes geboren was, en zeg maar in de wieg lag, in onze termen gezegd. Toen zagen ze dat het een schoon, dat het een mooi, dat het een knap kindje was. Ja, nou ja, dan kunt u denken, ja, welke vader, moeder vindt dat niet? He, je waagde je op kraamje om te zeggen, nou, die oren van dat kind, dat natuurlijk, elke moeder vindt dat ze een prachtig kindje heeft. Maar zou bij Amnon en Jochebed toch nog iets meer achter gezeten hebben? Hè? Want hing dat nou hier vanaf? Dat ze Mozes in de Nijl wilden gooien. Als Mozes nou in ons mens ook niet zo'n mooi kindje geweest zou zijn. Hij zou gehandicapt zijn. Een armpje of een beentje missen. Zou ze dan gezegd, oh dan kan het wel in de Nijl. Nee, natuurlijk niet. Hè? Juist in de christelijke gemeente zijn ook gehandicapte kinderen met een beperking. in Gods kracht van harte welkom. En zeer geliefd en welkom. Dus, er moet toch iets meer geweest zijn bij Amra en Jochebed dan dat ze zei, ja, wat ziet dat kindje er knap uit. Als Stevens in Handelingen 7 deze geschiedenis terughoudt, dan zegt hij letterlijk, ze zagen dat het kindje mooi voor God was. Mooi voor God was. Wanneer ben je mooi voor God? Ja, als je een hart mag hebben dat hem vreest, toch? Dat is toch mooi voor God? Als je een hart mag hebben gekregen wat naar de Heere uitgaat en wat naar de Heere en zijn naam en zijn eer verlangt, dan ben je mooi, mooi voor God. En dan liet God Amram en Jochebed al iets zien toen Mozes in de wieg lag. Dat was bijvoorbeeld ook bij Johannes de Doper zo, hè? En u weet bij hoeveel anderen ook. Liet God toen al zien. Ik heb dit kindje al wederom geboren. Deze baby heeft al een hartje. Dat naar mij uitgaat. Het is ook eens onontvangen en geboren. Maar ik heb nu een hartje gegeven. Wat mij vreest. En wat naar mij uitgaat. Dat is een mooi, knap kind. Ja, dat is maar net hoe je kijkt en waar je op let, hè? Toch? Ja, wat vind je mooi? Ja, je kan een jongen hebben die veel traint en veel trint. En die een perfect lichaam heeft, conditie heeft, uithoudingsvermogen heeft. En dat God zegt, vind je niet om aan te zien. Je leeft voor jezelf. En je leeft ervoor om beroemd te worden. Ik walg van je. En je kan een meisje hebben dat er ontzettend knap uitziet. De ogen van alle jongens die kijken ernaast, ze langs loopt. En dat God zegt, ik vind je afzichtelijk. Dat hoogmoedige hart. En dat het om doen, om mooi gevonden te worden. Ik walg ervan. En tegelijkertijd kan het zijn, een kindje, een mens die in onze maatstaven helemaal niet zo mooi is. Gehandicapt, syndroom van Down, dat God zegt, dat vind je mooi. Als je met je hele hart zingt, God heb ik lief, van die getrouwe Heere. Wat een mooi mens, wat een mooi kind. Het is maar waar je mooi vindt. Hè? Het is ook maar, ja, waar je je kaarten opzet, en waar je voor gaat, en waar je energie in steekt, hè. Zeker meer energie in lichaamsoefening. Of in godsdienstoefening. Besteed meer tijd aan trainen. Of aan bijbellezen, stille tijd. Sta je langer met je ogen open voor de spiegel. Of zit langer met je ogen dicht. Boven de bijbel. Ja. Het is maar waar je voor gaat. Het is maar waar je op gericht bent. En nou liet God dus Amram en Jochebed toen al zien. Dit kindje Mozes is een mooi kind. Die vreest mij. En dan maak ik, ja, ik weet niet of het een hele stap is. Dan maak ik maar een stap verder, gemeente. Als wij nou straks voor de rechterstoel van God staan. Zou God dan kunnen zeggen, ik zie iets moois hier. Ik heb er zelf in gelegd. Ik zie het mooi zeer. Een hart dat naar mijn eer verlangde. Een hart dat verlangde met en voor mij te leven. Ik zie een hart dat de Heere vreest. Ziet God, als we staan voor zijn rechterstoel, iets moois in ons. Als dat niet zo is, dan zal hij zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur. Dat moet er maar voor zijn, hoor. Of zal hij zeggen, ja, ik zie iets moois in je. De vreze van een naam komt binnen, gij gezegende mijns vaders. Beërft het koninkrijk u bereid van voor de grondlegging der wereld. Nou, daar gaat het om, daar gaat het om. Normaal gezegd, bij Amramiel gewet liet God dat al heel vroeg zien dat er dat in zat. En dat is wel gebleken ook bij Mozes. Mozes is de man, nou, naar Gods hart geweest mag je wel zeggen, die Israël uit Egypte heeft geleid. Die het uit de slavernij van de farao verlost heeft. Die plaag over Egypte heeft gebracht. Die het volk door de Rode Zee heeft gebracht. En door de woestijn heen heeft geleid. Heeft verdragen bijna alle keren. Het is wel gebleken. Mozes, ja. Die heeft een hart dat de Heere vreest. En dat de Heere kent. Hij is echt dan een voorbeeld. Van de meerdere Mozes die aankomen zouden. Een voorbeeld van de Heer Jezus. Toen die het kind in de wieg lag. Ja, toen kon de vader voluit zeggen. Dit is een mooi kind. Een kind heilig ontvangen en geboren. Zijn ziel mij opgedragen. Wil mij alleen behagen. Ja, van hem kon de vader ten volle zeggen. Wat een mooi kind. Heel zijn leven door. Nooit opengestaan voor de zonde. Nooit een zweem van ongerechtigheid. Maar gehoorzaam geweest tot de dood, ja de dood van het kruis. Wat een mooi mens. Een rechtvaardig mens. En daarom zaligmaker aan het kruis en weer opgewekt uit de doden. Om verlosser zaligmaker te zijn. Hij is het. Die afzichtelijke harten verzoent en vergeeft en door zijn geest wederbaart om de Heere te kennen, om de Heere lief te hebben. En deze zaligmaker, deze meerdere Mozes, wordt in ons midden vanmorgen neergelegd en u bedient. En wie zegt er nou, o Heer Jezus, u heb ik nodig. Mijn hart is moet zo afzichtelijk zijn voor God. Wat er allemaal in leeft. Wat er bij tijden uit opkomt uit mijn hart. Het is voor u niet om aan te zien. O Heer Jezus. Was mijn hart. En maak het erin zo mooi voor uw vader. Wie heeft deze zaligmaker nodig. Dat is geloof weer. Hè? Dat je vast hecht aan de zaligmaker Christus Jezus. Dat is geloof. Dat is geloof. Ja. En dan ten derde de bewaring door God. Dan moeten ze toch een keer mogen loslaten. Dat is ook heel mooi in Exodus 2 en bij 11, hè, dat die twee elkaar niet uitsluiten. Vertrouwen op God en ook het nemen van je verantwoordelijkheid. Die sluiten elkaar niet uit, maar die gaan samen. Want Amram en Jochebed, ze vertrouwden op God. Dat hij hun kindje zou bewaren. Maar tegelijkertijd merken ze ook, ja, ons kindje wordt groter. Mozes krijgt een harde stemmetje, die gaat meer lawaai maken. Ja, als er hier de soldaat voorbij ons huisje loopt, die gaat dat horen een keer. Die hoort een keer dat hij om eten huilt, of op een andere manier dat hij krijst en huilt. En dan nemen ze ook hun verantwoordelijkheid. We mogen ons kindje niet langer in een eigen huis houden. Dat zou God verzoeken zijn, en dat zou niet verantwoord zijn. We moeten iets doen, we maken een mandje. Ja, hoe groot is dat mandje geweest zijn, denk je? Mozes en die maanden, zo een beetje. Nou, denk meestal zo'n mandje. Dus moet het mandje dan aan de buitenkant dichtgesmeerd worden. Want anders komt er water door naar binnen toe. Nou ja, dan leggen ze Mozes in dat mandje. En dan gaan ze zelf naar de Nijl toe. Naar de Waal toe, tussen twee kribben in. En dan leggen ze Mozes in het mandje. Tussen het riet van de Nijl. Nou, Mirjam blijft kijken, als kinderbijbel staat achter een boom. Mirjam blijft kijken wat er gaat gebeuren, hoe het af zal lopen. Want hij zegt dat wel, ja, hoe zal dat aflopen? Over loslaten gesproken. Gaat het stormen? En kiept dat mandje om? Ruiken krokodillen? Een mensenlucht? En komen die op het mandje af? Of zal iemand voorbij komen lopen die het hoort huilen? Ja, wat voor iemand zal dat dan zijn die voorbij komt gelopen? Arme en Jochebed, ze moeten hun kindje loslaten. Dat is wel een heel extreem punt van wat elke opvoeding is. U kent die uitspraak wel, die lezen al opvoedingsboekjes. Opvoeden is loslaten. Nou, meestal zeggen ze, hebben moeders het daar wat moeilijker mee dan vaders. Of moeders wel een beetje verbergen. Vaders wel een beetje verbergen. En ik kan daar een jongen met jouw van denken. Hè. Moeder ook altijd overal bovenop zitten, alles willen weten. Maar goed, opvoeden is loslaten. En het is wel een spanningsveld tussen vasthouden en loslaten. Maar vroeg of laat, nou ja, als je kindje naar de basisschool gaat, laat je het al voor heel wat uren van de dag los. Als je het voorzet onderwijs gaat, ja, als die de deur uit gaat, voor studie, of op kamers, of om te gaan trouwen, ja, opvoeden is een keer je kind loslaten. Ja, Anne en Jochebed het hier moeten doen. Op welke manier een kindje loslaten door het in het water van de Nijl achter te laten. Maar dan moet je eens kijken hoe het verder gaat. En moet u proberen het woord te proeven wat ik zal benadrukken. Mirjam staat te kijken. Wat er gebeurt met Mozes in dat mandje. En dan komt de dochter van Farao eraan gelopen. En de dochter van de farao laat het mandje halen en doet het mandje open. En de dochter van de farao ziet, dit is een Joods jongetje. En door haar hoofd flitst de stem van de vader. Verdrink het daarom. Ik heb het toch gezegd. En tegelijk voelt ze de stem van haar hart. Ah, wat een lief manneke. En dat flitst en dat schiet in haar hoofd even heen en weer. Die stem van haar vader, verdrinken daar om. En die stem van haar hart, oh, maar het is zo'n lief ventje. En dan volgt ze de stem van haar hart. Iemand zei ze in de consistorie tegen me deze preek, het is alsof de dochter van Hitler een Jodinnetje mee naar thuis brengt. Wat gelooft u van Gods voorzienigheid? Nou, dit. Dat God alles beheerst en dat God alles in zijn hand heeft om zijn raad te volvoeren en om zijn belofte te vervullen. Hij neigt het hart van Farao's dochter om niet te luisteren naar de stem van de vader, maar om haar medelijden met dat kindje de doorslag te laten geven. Wat gelooft u in Gods voorzienigheid? Nou, dat hij zo trouw is en dat hij zo machtig is, dat hij alles laat medewerken om zijn raad te vervoeren en zijn belofte te vervullen. Wat kan je nou beter doen? Dan de kinderen van de gemeente aan deze God toe te vertrouwen. Dan kunnen we benen zeggen, Heere God, hier hebt u mij en mijn kinderen als u mag hebben. En de kinderen van de gemeente. En vertrouwen ze aan u toe. Want u zult uw raad volvoeren. U zult uw belofte vervullen. En daarvoor staat u alles en iedereen ten dienste. Gods bewaring. En je kan eens beter toevertrouwen dan daaraan. En ja, zo krijgen ze hun kindje weer terug, hè? Uit het water van de Nijl mag hun kindje weer bij Anne en Jochebed thuiskomen. En als het dan gespeend is, als het van de borst af is, dat was toen de tijd, een jaar of drie, vier, moet je echt houden. Ja, dan moet het naar het paleis van de farao toe. Maar die eerste ruim 3 jaar. Moest het kindje thuis opvoeden. En als we dan later kijken. Dat is niet ongezegend gebleven. Wat aan mij ook in die eerste 3 jaar. Een kindje hebben meegegeven. Dat heeft God wel enorm gezegend. He, die Mozes. Dus hoe belangrijk zijn die eerste 3,5 jaar. Dat je kind nog thuis mag hebben. Meestal. Hoe belangrijk zijn die niet? Denk nooit als ze naar de basisschool gaan. Van nou gaat het beginnen. Nee, dan is het al een beetje aan het aflopen. Want het belangrijkste van de opvoeding, zit daarvoor al. Dus hoe belangrijk is het niet ouders, grootouders of kinderen, kleinkinderen, dat is pas de nacht. Om ons kindje al heel jong goede gewoontes bij te brengen. Biddend zingen bij het wakker worden. Biddend zingen bij het slapen gaan. Eerbied bij elke maaltijd. Omdat de Bijbel open gaat. En ik zag het bij ons eigen kleinzoontje. Met een jaar heeft hij het al door. We gaan toch niet zomaar eten. We doen toch altijd nog iets. En ze gaan dus een beetje weg, precies hetzelfde. Papa, we gaan toch niet zomaar weg. Ik ga toch niet zomaar slapen. Dan is zo'n kindje een jaar. Of daaromtrent. En hij heeft al iets van gewoontevorming in zijn geweten zitten. En ook heel belangrijk, ook voor die eerste jaar, creëer een sfeer in huis. Van liefde, zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid. Een baby, een kindje, proeft al de sfeer in huis. Of dat het gekat en gesnauwd wordt. En uitgevallen wordt. Of dat een sfeer is van verdraagzaamheid. Zachtmoedigheid. En goedaardigheid. Een kindje proeft de sfeer van staat de muziek aan in huis? En wat voor muziek is dat? Een kindje proeft de sfeer al als papa en mama thuiskomen uit de kerk. Hoe ze gestemd zijn. Mopperen. Of dankbaar. Blij. Een kindje proeft de sfeer. Die als ouders, grootouders in je hebt. Bij alles wat je doet. En bij de dingen van de Heere. En ook heel belangrijk. Leg al heel jong. De kern van het evangelie. Wat is de kern van het evangelie? Nou, dat is zonde en genade. Hè? Toch? Kern van het evangelie. Schuld en vergeving. Als een kindje zondigt, is dat niet om te lachen. Ook als een kindje zondigt, is dat niet om te lachen. Dan mag je zelfs ouders, grootouders, dit is heel erg. Dit is heel erg. We zullen samen met hem voor je bidden. Heere God, wilt u vergeven? Want alleen door vergeving komt het nou weer goed. Dat je hebt gejokt. Of hebt afgepakt. Alleen door vergeving. Komt het weer goed. En anders blijft die schuld. Op je rusten. Ja. En dan. Laat dan je kinderen ook maar weten. Dat bidt papa nu ook elke dag. Wel 15 keer. En dat vraagt mama nu ook zo vaak. Om vergeving. Alleen door vergeving komt het weer goed. Leg uw kinderen jong de kern van het evangelie uit. Dat is allemaal mee opgewekt gedaan zal hebben. En dan zullen ze nooit hebben allemaal mee opgewekt. Dat moet wel, want later dan lezen van Mozes, als hij in het paleis is, en is een jaar of 40, dan verkiest hij liever met het volk van God kwalijk slecht behandeld te worden. Dan de genieting van de zonde in het paleis van de farao te hebben. Ja, van wie heeft hij dat geleerd? Om zo te kiezen. Ja, dat kan hij alleen maar van zijn vader en moeder hebben geleerd toen hij klein was. Dat hij heeft gezien bij zijn vader en moeder. Ze hebben de smaadheid van Gods volk liever dan de beroemdheid en de schatten van Egypte. Ja, nou. Dan is er in je huis meer aandacht voor een blaadje van Open Doors. Dan voor de autoweek met de nieuwste BMW erin. Toch? En heb je meer aandacht voor wie de SDOK naar voren brengt als een christen in Noord-Korea in het strafkamp zit? Dan voor een sportheld die bijna net wel met die wereldkampioen is geworden. Dat merken je kinderen toch? Waar je als ouders het eerste naar grijpt. En het meeste op gespitst bent. En waar je het mooiste vindt om te weten en te lezen. Die eerste 3,5 jaar. Kinderen, kleinkinderen mogen opvoeden. Biedend. Om geloof. Biedend dat de Heere zijn vrezen legt, het geloof legt en zaait in dat kinderhart. Want daar gaat het om, hè. Dat er een worteltje van geloof in dat kinderhart geplant, gezaaid wordt door de Heer. Dat je opvoeding gebruiken wil. Want anders, dan is er je godsdienst net met een plantje dat zonder wortels op de grond staat. Nou kijk, als het dan in de luwte staat, is niks aan de hand. Maar als er dan een keer de storm bij komt, ja, een plantje zonder wortels. Nou ja, als er een storm bij komt, dan waait dat plantje zo van zijn plek en dan waait het zo de tuin uit. Hè? Als je hart niet innerlijk verworteld is in de drie-enige God, dan kan het van je thuis rond allemaal nog een beetje aardig gaan. Maar als je deur het gaat, op kamers gaat, Rotterdam of Utrecht, weet ik veel wat, dan waait je godsdienst zo de deur uit. En zo je kamer uit. Als het niet het worteltje van het geloof had in de drie-enige God en van de overgave aan de meerdere Mozes, de Heer Jezus Christus. En dan moet dan nog een eentje weer loslaten voor de tweede keer. Hij is goed 3 jaar. En dan komt hij in dat paleis van de farao. Want daar zou je zelf nooit voor kiezen als vader en moeder. De Egyptische cultuur, Egyptische godsdienst, Egyptische zonden, Egyptische afgoderijen. Maar God bewaart hem. Dit is de overwinning die de wereld overwint. Het geloof. 1 worteltje geloof is sterker dan de orkanen van de duivel. Omdat God bewaart. Gods bewaring. 1 worteltje van geloof is bestand tegen de storm en de regen van welke omgeving dan ook. Want wat uit God is, wordt bewaard en overwint wat van de wereld is. Dan weet ik, eindig met een gedicht wat voor mijn generatie best heel bekend was. Ik zie het bij huidige doopouders, kom ik daar nooit meer tegen. Maar goed, misschien bij het ergens anders bewaard, niet zo in het zicht. Gericht van Geeske Wiersma, wat bij mijn generatie, met over de opa's en oma's, toen het wel heel bekend was. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer ze daar in het onuitwisbaar schrift. Zodat niemand ze ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan zou ze tarwe zift. Houd gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten. Laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Ge weet hoe mateloos de wereld ze zal haten, als ze niet in het schema van de wereld willen gaan. Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen. Maar wees wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren. En laat ze nooit van u vervreemden. Nooit. Hun leven lang. Amen. In het verlengde hiervan zien we op Psalm 34 vers 4. Des Heeren engelschaart, een onverwinbare hemelwacht. Rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard, bewaring. Psalm 34 vers 4. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wij leggen de namen van onze kinderen en van de kinderen van uw gemeente in uw handen. Uw altoos wijze raad houdt eeuwig stand. En u vervult uw beloften in alles en dwars door alles heen. En daarom geven we onze namen. En de namen van de kinderen van de gemeente in uw handen. Gij weet veel beter dan wij hoe de Satan op ze loert. Hoe die hen en ons hebben wil. Onder wil laten gaan. In het levensgevoel van onze tijd. Heere, verlos ons eruit. Heere, we bidden als het onze kinderen zijn, die al zo ver, om zo te zeggen, onder water zijn. Door het moderne levensgevoel opgeslokt en zich op laten slokken. Heere, gedenk uw vastgestaafd verbond. Alle dingen staan u toch ten dienste, Heere. Om de beloften ook aan die kinderen, kleinkinderen te vervullen. Toon dat wat het u is, sterker is, dan wat van de wereld is. Zegen alle ouders, alle opvoeders, in de gemeente en in het onderwijs. Om God zalig op te voeden. Juist op de eerste levensjaar. Omdat wij het belang beseffen daarvan en voor de zielen van onze kinderen en kleinkinderen. Leer ons en hen niet te vrezen voor de wereld, voor het dreigement en de consequenties. Dat willen we ook voor jongeren en ouderen. Geef door het geloof de moed en de kracht, om als het moet alleen te staan en de enige te zijn. Komen wat er van komt. Maar u geeft het, Heere, door het geloof. Wees met hen die een kind los moesten laten. Los moesten laten aan het sterven. We danken dat het troost mag zijn van uw verbond. Heere, draagt u. En ondersteunt u. Telkens weer. Geef, Heere. Dat alle belang beseffen. Van dat geloof. In de beloften van u. Vastgehecht te zijn. En steeds weer te moeten worden. Aan de muur van uw beloften. Hoe zullen we ooit anders staande blijven, Heere? Daar worden we meegezogen. Laat ons meetrekken. En komen we in eeuwigheid niet meer boven. Heere, werk door uw geest. Het besef en de beleving, de duivel en de wereld en ons hart houdend op ons aan te vechten. En we zijn vanzelf zo zwak dat we geen ogenblik staande kunnen blijven. Houd gij ons dan toch staande. Dat geloof, Heere. U weet wie het nog mist. Wilt u er alles aan doen. Geef uw zegen over de zondag. Geef, ook in de huwelijkende gezinnen die er zijn, een dag van rust, van eensgezindheid. En wees met ons, als het zo vaak een dag van strijd lijkt te moeten zijn. Leg uw vrede in ons huis neer. En geef uw zegen over de avonddienst en geef verlangen naar, Heere. Want wie kan zeggen dat hij het missen kan? Hoor ons uit genade. Bouw uw gemeente, de generaties en de geslachten en de tijden door, Heer. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laat u zingen uit Psalm 22 en daarvan de verzen 5 en 16. Psalm 22, de verzen 5 en 16. Van de zegen wil ik graag eerst zelf van het preeksel afkomen en plaatsnemen bij de kerkenraad. En daarna zien we dus die drie coupletten van het Lutherlied. Het eerste, een vaste burcht is onze God. Het tweede, geen aardse macht begeren wij. En het derde, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Verhef nu uw harten tot God. Ontvang met een biddend hart zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.